Welkom bij Spreekuur, een programma van Ennagooi Radio in samenwerking met Tergooi MC, de regionale huisartsen en andere organisaties in de gezondheidszorg. Mijn naam is Mary Voigt en vandaag praat ik met Jaap van Riemsdijk. Hij is vrijwillig voorlichter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde.
Op Spreekuur bij Ennagooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Welkom Jaap.
Dankjewel.
Heel veel mensen kennen de NVVJ eigenlijk als de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. En ik zei net al, jullie zeggen nu vrijwillig levenseinde.
Ja.
Laten we daar maar mee beginnen. Wat is wat? Wat is het verschil?
Het verschil is dat de NVVE in 1973 opgericht is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. We hebben jarenlang gestreden voor een euthanasiewet. Die is in 2001 in werking getreden. Dat betekent dus dat we een deel van onze doelstelling, onze aanvankelijke doelstelling, bereikt hebben. En er zijn nog veel meer mogelijkheden om keuzes aan het levenseinde mogelijk te maken. En daarom hebben we de naam veranderd in de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
Ja.
Wij houden dus ook rekening met andere mogelijkheden van een vrijwillig levenseinde.
En wat
dan
zijn die?
Alleen euthanasie. Nou, dat is bijvoorbeeld stoppen met eten en drinken. Je kunt via een behandelverbod kun je bereiken dat je niet verder behandeld wordt, zodat de dood wat eerder kan intreden. He, palliatieve sedatie is een mooie mogelijkheid om te sterven.
Ja.
Dat soort onderwerpen, daar is de NVVE op het ogenblik ook sterk op gefocust.
Oké, we gaan het vandaag alleen hebben over euthanasie.
Ja.
Want daar is al zo ontzettend veel over te zeggen. En daar zijn ook best wel heel veel vragen over. Wat zegt de wet over euthanasie? Wat is dat? Wat mag je dan wel?
Ja, de euthanasie is een ingeburgerd begrip, zo langzamerhand in de samenleving. Maar heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet precies wat de wet zegt en hoe de procedure loopt. De wet zegt dat het mogelijk is om te kiezen voor een zelfgekozen levenseinde. En een arts mag daar gevolg aan geven, maar dan moet hij zich houden aan de wettelijke eisen. De eisen uit de euthanasiewet. En die eisen noemen we zorgvuldigheidsvoorwaarden. De arts moet zich aan een aantal zorgvuldigheidsvoorwaarden houden, wil hij straffeloos euthanasie kunnen verrichten.
En voorbeelden daarvan, want dan hebben we het over de procedure.
Ja.
Hoe zit die procedure dan in elkaar?
Ja, de arts mag alleen maar euthanasie verrichten bij mensen met een medische aandoening. En daarbij moet hij checken of de patiënt die om euthanasie vraagt dat vrijwillig en weloverwogen doet. En tegelijkertijd moet gecheckt worden of er een aandoening bij de patiënt is die uitzichtloos is en ondraaglijk.
En wie bepaalt of dat uitzichtloos en ondraaglijk is? Want dat lijkt me dus heel erg moeilijk.
Dat is het ook. De arts, zegt de wet, moet er zich van overtuigen dat er bij de patiënt sprake is van een uitzichtloze situatie en ondraaglijk lijden. Nou, de uitzichtloze situatie is op zich niet zo moeilijk, want een aandoening die niet te genezen is, is uitzichtloos. Als je kanker hebt die niet meer te genezen is, dan is dat uitzichtloos. ALS is een goed voorbeeld van een uitzichtloze ziekte, maar ook dementie, daar is niks aan te repareren. En hetzelfde geldt voor psychische ziektes die uitbehandeld zijn. Ja, dan is er sprake van een uitzichtloze situatie.
Ja, dat psychisch lijden en dementie, daar komen we later nog even op terug, omdat daar ook veel vragen over zijn. Wat bijvoorbeeld ook speelde onlangs, hè, in de Tweede Kamer werd gestemd over een leeftijdsgrens.
Ja.
Psychisch lijden of niet willen leven, dat komt bij heel veel mensen voor.
Ja.
En eigenlijk in alle leeftijden.
Ja, ook bij heel veel jongeren.
Ja.
En dat wilden bepaalde partijen, daaraan wilde men een drempel opwerpen. De NVVE was daar altijd tegen, omdat de NVVE vindt dat psychisch lijden niet gebonden is aan een leeftijd. Uiteraard moet je een leven lang proberen om iemand die al in zijn of haar jeugd problemen had, psychische problemen, om die zo goed mogelijk te begeleiden, op te vangen. Maar op enig moment kun je toch concluderen dat reparatie, herstel niet meer mogelijk is. En daar geldt geen leeftijd voor. Iemand van begin 20 kan jarenlang geworsteld hebben met een psychische ziekte, niet meer geholpen kunnen worden en zou dan toch in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie. Gelukkig heeft de Tweede Kamer het voorstel om een leeftijdsgrens te trekken verworpen.
Ja, maar wat ze wel gedaan hebben is er wordt geld vrijgemaakt voor een kenniscentrum.
Ja.
En dan vroeg ik me af, hebben jullie daar ook een plek in?
De NVVE is een van de partijen die op landelijk niveau meepraat over mogelijkheden om euthanasie bij psychisch lijden zo goed mogelijk op te vangen. Van dat kenniscentrum weet ik nog niet zoveel. Er zijn heel veel kenniscentra op het gebied van euthanasie in zijn algemeenheid. Ja, het is denk ik belangrijk om nader onderzoek te verrichten om met name psychiaters attent te maken op het feit dat het op een bepaald moment ook voor jongeren, maar uiteraard voor iedereen, genoeg kan zijn. Nu is het zo dat veel psychiaters erg veel moeite hebben met het toedienen van euthanasie. En daardoor is er bij het expertisecentrum euthanasie, ik zal er zo nog even wat over zeggen, een enorme wachtlijst. Mensen die soms jarenlang moeten wachten, in het geval van psychisch lijden, om voor euthanasie in aanmerking te komen. Dat expertisecentrum euthanasie, dat is een opvang voor patiënten die niet een eigen arts of psychiater bereid kunnen vinden om euthanasie te krijgen. Iedereen in Nederland die niet een arts kan vinden, heeft de mogelijkheid om zich te wenden tot dat expertisecentrum euthanasie. Heette vroeger levenseindekliniek, was een wat duidelijker benaming. Wou je eigen arts niet meewerken, om welke reden ook, dan kun je je altijd wenden tot die levenseindekliniek.
Tot die levenseindekliniek.
En nu zie je dat in het geval van psychiatrie, daar enorme wachtlijsten zijn, terwijl de andere situaties, zoals gewone ziektes als kanker, ook dementie, daar kun je betrekkelijk snel geholpen worden.
Wat is het voornaamste bezwaar van de psychiaters? Is het zo dat zij denken van nou, sommige mensen kunnen we eigenlijk nog best helpen middels psychiatrie?
Ja. Ja, artsen worden natuurlijk opgeleid om mensen beter te maken. Dus heel vaak zit bij elke arts toch de drang ingebakken om iemand te willen helpen. En accepteren artsen niet altijd dat er een einde aan kan komen. En dat mensen ook kunnen kiezen voor het feit dat ze niet meer behandeld willen worden.
Nee, duidelijk.
Datzelfde geldt bij psychiatrie, hè? Maar daar heb je altijd nog een extra zorgvuldigheid in te bouwen, omdat mensen met een psychiatrische aandoening misschien toch op termijn nog wel met een therapie, een nieuw geneesmiddel geholpen zouden kunnen worden. Dus het duurt relatief lang bij deze categorie voordat men de conclusie trekt, uitbehandeld, dus euthanasie is mogelijk.
Ik snap het. Nou, we hebben het over die leeftijdsgrens gehad. We hadden het er net over ondraaglijk lijden.
Ja.
En ja, dat is toch maar wat je ondraaglijk noemt. Hè? Want dan kom je dus bij vragen van luisteraars die zeggen van ja, ik wil, als ik niet meer voor mezelf kan zorgen, mezelf kan wassen en niet meer zelfstandig kan leven, dan wordt dat voor mij ondraaglijk.
Ja.
Maar anderen zeggen van, ja, ik wil niet naar een verzorgingshuis. Ja. Dat lijkt voor mij echt ondraaglijk om daar naartoe te gaan.
Ja.
Maar wordt dat geaccepteerd?
Ja. Dat is een ingewikkeld probleem. Dat zijn vaak mensen die gezond zijn, die niet iets hebben op grond waarvan euthanasie mogelijk is, als we de voorwaarden langslopen, die wel ondraaglijk lijden, maar niet aan een medische aandoening. Dus om in aanmerking te komen voor euthanasie moet je dus sowieso een medische aandoening hebben. Nou zijn er een heleboel mensen steeds meer, mensen die steeds ouder worden en die op een bepaald moment klaar zijn met hun leven, ja. Voor wie het leven voltooid is.
Ja.
Die mensen kunnen niet met een niet succesvol naar een dokter stappen en om euthanasie vragen op grond van alleen dat voltooide leven. Dat is geen lichamelijke aandoening, geen medische aandoening.
Je kunt niet zeggen van nou, ik ben er klaar mee en ik vind het niet leuk meer.
Nee.
En dan kun je gaan stapelen.
Ja. Dan kun je stapelen. Eerst nog eventjes voor de volledigheid. Al jarenlang probeert D66, de NVVE ook trouwens, voor mensen met een voltooid leven een oplossing te vinden door daar een aparte regeling voor te creëren waarbinnen euthanasie mogelijk is zonder medische aandoening. Maar voorlopig moeten we het nog doen met die stapeling. En wat is de stapeling? Mensen die genoeg hebben van het leven voor wie het eigenlijk niet meer hoeft, hebben dikwijls, dat zijn dikwijls oudere mensen, en die hebben dan allerlei klachten die op zichzelf nog wel te aanvaarden zijn. Maar als je die bij elkaar gaat optellen, dan kunnen die leiden tot een uitzichtloze en een ondraaglijke situatie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan allerlei dingen die toch die heel vervelend zijn. Je ziet wat slechter, je hoort wat slechter, je hebt last van botontkalking, problemen met je evenwicht, incontinentie, obstipatie. Al die dingen bij elkaar.
Als je dat allemaal optelt.
Ja, als je dat allemaal gaat optellen, stapelen, dan kan dat voor een dokter voldoende reden zijn om iemand euthanasie te geven.
Ja.
Dus wanneer je klaar bent met het leven, moet je niet bij de dokter gaan vragen op grond daarvan euthanasie te krijgen. Maar dan moet je in overleg met de dokter gaan om te kijken of we al die wat kleinere aandoeningen kunnen stapelen zodanig dat dat kan leiden tot de euthanasie.
Ja. Je noemt steeds de dokter.
Ja.
Maar daar zit nog een heleboel aan vooraf, denk ik. Welke stappen moet ik gaan ondernemen als ik bedenk van, ik moet toch eens wat gaan regelen.
Ja.
Waar begint dat?
Ja, dat begint natuurlijk in eerste instantie bij jezelf. Dat kan langzaam ontstaan door er met je naasten over te gaan praten.
Dat is heel belangrijk.
Heel belangrijk met het klimmen der jaren. Zo van, wat wil ik eigenlijk als ik een dagje ouder word? En er gebeuren dingen met me die ik niet prettig vind en die ik eigenlijk ook niet wil laten voortduren. Ga daar met je naasten over praten en vooral met je dokter. Want je dokter is degene die jou uiteindelijk moet helpen.
Oh, dat vind ik moeilijk. Want mijn dokter heeft heel weinig tijd. En ik dacht dat ik daar met een kant-en-klare wilsverklaring naartoe moest. Nee,
hoeft niet. Mensen die dat doen, fantastisch. Maar dokters moeten openstaan voor een gesprek hierover in zijn algemeenheid. En we raden altijd in een dubbel consult te boeken. En dokters die een beetje verstandig zijn, die begrijpen zelf ook dat het heel belangrijk is, ook in hun eigen belang, om met hun patiënten te praten over de oude dag en alles wat daarbij komt kijken. Tegenwoordig zie je dat dokters zelfs mensen boven de 70 uit zichzelf oproepen om eens een gesprek te gaan voeren over de toekomst, wat ze willen.
Ja, ja. Dus je moet met je familie praten, je moet met een arts praten.
Ja,
en dan,
de arts bereid vinden. Hè?
Ja,
want als jouw arts het niet wil, dan moet je kijken of in de groepspraktijk een andere arts wellicht bereid is. En als alternatief is er dan dat
expertisecentrum
euthanasie.
Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Dan komt er een wilsverklaring. Daar hadden we het er net al heel eventjes over. Wat is dat, een wilsverklaring? Ja,
een wilsverklaring hoeft niet per se, want je kunt natuurlijk ook naar je dokter stappen en dit bespreken. Het kan in je dossier terechtkomen en klaar. Maar het is altijd erg handig om het via een wilsverklaring vast te leggen, omdat dan op papier staat en voor iedereen duidelijk is, voor jou, voor je naaste, voor de dokter, wat jij in bepaalde situaties wel en niet wil.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Als we het bij euthanasie bij de kop pakken, dan kun je in je euthanasieverklaring, kun je bijvoorbeeld zeggen dat je, hadden het net over dementie. Dat je, wanneer je geheugen je steeds verder in de steek laat, dat wanneer je je mensen om je heen niet meer herkent, dat je geen regie over je eigen leven meer wil leiden, dat je dan in aanmerking wil komen voor euthanasie.
Ja.
En als het dan zo is dat je geleidelijk achteruit gaat en je mondelingenverzoek steeds minder duidelijk wordt richting je naaste, richting de arts, dan kan er teruggevallen worden op die wilsverklaring.
Ja, duidelijk.
En dan is het heel belangrijk om samen met je naaste en je dokter aan de hand van die wilsverklaring over de toekomst te gaan nadenken.
Nou hadden we het net over die wilsverklaring. Nog even voor de duidelijkheid. Dat heeft niets te maken met een levenstestament. Je hoeft er niet voor naar de notaris. Je kunt dat gewoon zelf opstellen met behulp van de adviezen van bijvoorbeeld de NVVE.
Ja.
Dus dat moet duidelijk zijn. En toen hadden we het er net even bijvoorbeeld over mensen die dementeren. Ik heb een keurige wilsverklaring opgesteld. En op het moment suprem vraagt iemand aan mij, wil jij nog wel verder leven? En dan zeg ik ja. Wat dan?
Dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Mensen die niet op tijd zijn om te zeggen dat ze euthanasie willen, kunnen het laten voorbijgaan door te lang te wachten. En ja, als je zegt nee, ik wil het niet, of je maakt een hele vrolijke indruk, je bent aan het pannenkoeken bakken in een verpleeghuis en je wandelt plezierig.
Pannenkoeken vliegen tegen het plafond.
Niks aan de hand, allemaal leuk. Mensen komen dan niet meer in aanmerking voor euthanasie, tenzij toch overwegend ze ondraaglijk lijden. Dat moet dan wel blijken. Dat kan bijvoorbeeld blijken, ik weet dat van mijn moeder. Mijn moeder liep huilend door de verpleeghuisgangen, bonkte op deuren. En het was nog niet de tijd waarin euthanasie mogelijk was. Maar zou dat nu gebeurd zijn, dan had ze voor euthanasie op grond van ondraaglijk lijden in aanmerking kunnen komen.
Ja.
Dus er zijn mogelijkheden om het te krijgen. Dan moet je dus een goede wilsverklaring hebben, omdat je het zelf niet meer kunt zeggen, maar je moet ook ondraaglijk lijden.
En als je het dan, als dan gevraagd wordt, je hebt het helemaal goed voorbereid, hè, wat ik net zei.
Ja.
En dan zegt de familie van, nou, we moeten eigenlijk nu toch wel stappen gaan ondernemen.
Ja, ja, ja.
En ik zeg nee.
Ja, dan houdt het natuurlijk ook op.
Want ik ben wel heel erg dement dan.
Ja, ja,
en ik weet absoluut niet meer waar ik ben, wat ik doe.
Ja.
Maar ik zeg wel nee.
Ja, ja, dan kan het dus niet meer.
Nee.
Nogmaals, tenzij die goede wilsverklaring en aantoonbaar ondraaglijk lijden. Maar in het algemeen adviseert de NVVE mensen om op tijd te zijn. En ja, helaas in de praktijk betekent dat soms dat je iets te vroeg moet vertrekken uit het leven. Dan afwachten en te laat zijn.
Ja.
Je kunt dat moment in overleg met je naaste en je huisarts heel zorgvuldig bepalen door stap voor stap met elkaar daar steeds over te praten, bij wijze van spreken, elke maand, elke paar weken op het laatst, en dan het voor iedereen beste moment uitkiezen.
Oké, en dat moment is daar. Wat gebeurt er op de dag zelf? Kun jij een beetje omschrijven hoe euthanasie dan in zijn werk gaat?
Op de dag zelf, dat is natuurlijk allemaal voorbereid, komt de dokter een aantal injecties geven, via een infuus een aantal middelen inbrengen. Dat is een middel waarbij je in coma raakt, om te beginnen.
Je zei de dokter, welke dokter is dat?
Dat is je eigen dokter, je huisarts. We hebben nog niet gezegd dat er ook een tweede arts in de voorafgaande procedure aan te pas gekomen is. Dat
de
is de scanarts, steun, consultatie, euthanasie, Nederland, de afkorting. En de scanarts die komt op het moment waarop de eigen dokter bereid is euthanasie toe te dienen. Hij is verplicht om een tweede onafhankelijke arts te laten meekijken. En als die van mening is dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan door de dokter die wil uitvoeren, dan is het licht, staat het licht op groen. En dan komt dus de dag waar we het net over hadden, waarop de euthanasie plaatsvindt. Via een infuus, eerst een soort middel, een barbituraat, waarmee je in een diepe slaap wordt gebracht, een soort coma. En dan wordt er een spierverslapper toegediend om alle spieren, dus ook de ademhalingsspieren, lam te leggen.
Ja.
Euthanasie kan ook met een drankje. Als mensen dat willen, dat noemen we hulp bij zelfdoding door een dokter. Geldt ook de euthanasiewet voor. Dan geeft de dokter een drankje met een dodelijk middel aan de patiënt en die drinkt dat zelf op. Dat is dus eigenlijk de ultieme zelfbeschikking. Hè? Ja. Dat de patiënt het zelf doet.
Maar nu, nou las ik een casus in het blad van de NVVE over een meneer die had als met zijn moeder besproken, de artsen, alles was geregeld. En toen kwam de scanarts.
Ja.
En dat middel zou worden toegediend. En de scanarts die praatte nog met die mevrouw en die zei van, nou nee, u moet toch zelf sterven. En toen is ze 4 weken later gestorven.
Langs natuurlijke weg.
Langs natuurlijke weg.
Ja.
En, maar hoeveel macht heeft zo'n scanarts dan? En kan je daarin tegen beroep? Ja.
Nou, dan zijn we dus nog niet op het moment van de dag van uitvoering, hè, van de euthanasie. Want die scanarts die komt in de voorafgaande periode. En een scanarts mag inderdaad concluderen dat de dokter die gaat uitvoeren niet aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. Het is overigens een advies van die scanarts. Dus de dokter die gaat euthanaseren kan dat in de wind slaan. Maar de dokter die gaat euthanaseren wordt helemaal aan het eind van de rit door de toetsingscommissie beoordeeld. En die heeft natuurlijk wel wat vragen te beantwoorden als de scanarts tegen was. Dus hoe wordt dat opgelost? Het is mogelijk om een tweede arts, een tweede scanarts in te schakelen die weer onafhankelijk een eigen oordeel gaat geven, dan kan het zijn dat de dokter en de scanarts op één lijn komen. Maar ja, het kan natuurlijk ook anders lopen. En dan is er een soort periode waarin de zaak eigenlijk opnieuw bekeken moet worden. En dan kan het zijn dat de patiënt in de tussentijd langs natuurlijke weg, dus zonder euthanasie, komt te overlijden.
Ja.
Er is overigens geen formele beroepsprocedure, hè, tegen een beslissing van de scanarts. Wel kan er een andere scanarts en zelfs een derde worden opgekomen.
Ja, precies. Dat is ook belangrijk om te weten. Wat ook speelt is dat soms euthanasie niet kan. En dan komen we dus bij andere manieren van zelfdoding.
Kun
je daar, we hadden het in het begin al heel eventjes over. Wat doet de NVVE daarin?
Ja, de NVVE geeft daar ook voorlichting over. We geven overal in het land voorlichting aan iedereen die het maar wil horen. Daarom is het ook zo fijn dat ik hier vanmorgen mocht zijn. wat doet de NVVE? De NVVE geeft dus ook informatie over stoppen met behandelen, waaraan een behandelverbod, schriftelijk behandelverbod, gekoppeld kan zijn. De NVVE geeft informatie over stoppen met eten en drinken. We vertellen ook iedereen die het te horen wil iets over hoe palliatieve sedatie verloopt. He, dat
ja,
is het,
dus misschien uitleggen, ja.
Palliatieve sedatie, dat is de mogelijkheid dat een arts aan het einde van je leven, en daar staat een in principe een termijn van 2 weken voor, jou met Dormicum, dat is een slaapmiddel, in een hele diepe slaap brengt, zodat het de bedoeling is dat je vanuit die slaap overlijdt. En je bent dan dus al in een stervensfase. Alleen je voorkomt dat de stervensfase bewust wordt meegemaakt door de betrokkenen.
Dat is het grote verschil.
Ja. En geen euthanasie is dat dus. Hè?
Nee.
Je overlijdt langs natuurlijke weg. Stoppen met eten en drinken, daar geven informatie over. Dat is een kan een zwaar proces zijn. Moet goed begeleid worden door de huisarts en door de wijkverpleging. En dan hadden we het ook nog even over eigen keuze. Steeds meer mensen vinden dat er helemaal geen dokter aan te pas moet komen. Daarvan bestaat dan de mogelijkheid om wat de NVVE noemt zorgvuldige zelfdoding proberen te realiseren. Dat betekent dat je met middelen die de dood bewerkstelligen helemaal zelf een einde aan je leven maakt. Daar geeft de NVVE niet publiekelijk informatie over, maar wel aan leden 1 op 1 tijdens spreekuren, tijdens huisbezoeken van consulenten van de NVG.
Ja. En het is ook heel belangrijk dat dat heel zorgvuldig gebeurt. Hè, als mensen dat gaan doen, zodat ze niet met allerlei enge middeltjes die online verkrijgbaar zijn in aanraking komen en met
zeker.
Charlatans. Dus dat is, ja, dat is wel iets om...
En daarom bepleit de NVVE ook dat we, dat we landelijk een regeling gaan treffen waarin er een gereguleerde afgifte van stervensmiddelen beschikbaar gesteld worden aan mensen die dat vrijwillig en wel overwogen willen. Misschien boven een bepaalde leeftijd alleen, en daar wordt hard aan gewerkt.
Ja. Nou, ik denk dat het duidelijk is. Euthanasie vergt een zeer gedegen voorbereiding. Afstemming met de huisarts en met de nabestaanden. En dat geldt natuurlijk ook voor andere vormen van levensbeëindiging. Waar we aan het begin van de uitzending over hadden en zojuist. Al die informatie die is te vinden op de website van de NVVE, nvve.nl.
Ja.
En er worden ook regelmatig lezingen gehouden, ja, en workshops.
Overal in het land, ja, zijn er informatiebijeenkomsten. We hebben digitale lezingen. En komende donderdag 3 juli hebben we om 11 uur 's ochtends en om 19:30 's avonds een digitale lezing. Met de titel Alles wat u wilt weten over het levenszijnde en wilsverklaringen. Nou, daar kan iedereen zich via nvve.nl gratis voor aanmelden. Het is een lezing waar ook vragen ingesteld kunnen worden die beantwoord worden door medewerkers van de NVVE. En zo is dat niet alleen komende donderdag, maar op
heel veel momenten
in het jaar. In het hele jaar.
Ja. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. De uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En deze en alle andere afleveringen van Ennagooi Spreekuur vind je ook op ennagooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan met mijn collega Michel Rudolfi. Jaap van Riemsdijk, hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg en je komst naar de studio.
Heel graag gedaan.